Als schriftlezing zou ik met u willen lezen uit het Nieuwe Testament, 2 Timotheus 3, de versen 14 tot en met 17. En ik lees hem vooruit de NBV-vertaling, 2 Timotheus 3, de versen 14 tot en met 17. Maar jij blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige schriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Jezus Christus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Tot zover de schriftlezing. Dan wil ik nu het woord geven aan broeder Nicky Manat.
Broeders en zusters, gemeente, soms lijkt het wel of de tegenstanders van het evangelie beter doorhebben wat er bij bewaard is dan wij, dan ons als gelovigen. Telkens weer in de geschiedenis, lieve mensen, van de kerk richt de duivel zijn aanval op de Bijbel. Waarom? Waarom is hij zo bang voordat de mensen in de Bijbel gaan lezen? Omdat Satan weet hoeveel kracht er in dat boek zit. Kracht om je te redden. En kracht om je leven te veranderen. Telkens weer in de geschiedenis, lieve mensen, zijn er tijden en landen geweest waarin de Bijbel verboden lectuur was. In de 4e eeuw bijvoorbeeld wilde de Romeinse keizer Diocletianus het christendom van de aarde als het ware wegvagen. En daarom stelde hij de doodstraf op het bezit van de Bijbel of een Bijbelboek. Na twee jaar ging hij er prat op dat hij alle, maar dan ook alle christelijke boeken vernietigd had. Maar toen zijn opvolger Constantijn een flinke beloning uitloofde voor een Bijbel, werden hem zo 50 exemplaren aangeboden. Of neem de filosoof Voltaire in de 18e eeuw. Hij probeerde bij elke gelegenheid de Bijbel te kleineren en voorspelde dat het christelijk geloof als het ware binnen een eeuw zou zijn uitgestorven. Maar in het huis waar vroeger een Bijbelbestrijder woonde, is vandaag de dag het Franse Bijbelgenootschap gevestigd. Christelijke ironie? Ik weet het niet. Zo bang zijn ze kennelijk van de Bijbel. En waarom eigenlijk? Waarom zijn ze bang voor de Bijbel? Omdat de Bijbel gevaarlijk is. Precies, mensen, de Bijbel is gevaarlijk. Je kunt dat boek niet vrijblijvend lezen. Want zodra je de Bijbel gaat lezen en je ervoor openstelt, loop je de kans erdoor geraakt te worden. De vijanden van het evangelie weten dat. Maar weet u dat ook? Weten wij het ook? En handelen wij ernaar? Je kunt als het ware alleen maar vriendschap met God ontwikkelen als je naar hem wilt luisteren. En als je naar God wilt luisteren, ja, lieve mensen, dan moet je de Bijbel lezen. Ik was op een lezing. En op een gegeven moment zei de man die de lezing gaf, die zei op een gegeven moment in de zaal: mag ik u wat vragen? Hoe lang besteedt u per dag tijd aan het lezen van de Bijbel? Er viel een ijzige stilte in de zaal. Hij zei: ik zal u op gang helpen. Een uurtje per dag? Viel stilte. Ik zeg, ja, de mensen zijn zo druk, ik weet het. Misschien is een uur per dag om in Gods woord te lezen wel heel erg veel. Laten we het maar eens een keer 45 minuten doen. Een half uurtje. De stilte werd wel heel erg pijnlijk. Maar toen zei je op een gegeven moment, nog eens een keer wat anders. Haal eens een laptop tevoorschijn en zo'n mobieltje. Wat ik net gezien had op het kinderverhaal. Hij zei, hoeveel tijd besteden jullie aan het internet, aan de media? Ja, toen stond een man op en zei, ja, maar dat is niet eerlijk. Hij zei, hoezo is dat niet eerlijk? Hij zegt van, dat hebben wij nodig voor ons werk. Hij zegt, nou, ik bedoel dat als je thuis bent en je komt uit je werk, heeft u dat toch niet werk? Nee, maar wij moeten altijd bereikbaar zijn. Ja, tuurlijk, u allen en ik, we zijn allemaal druk. Ik heb net met degene die kansendienst had gezegd van, nou, ik ben al 2,5 jaar met pensioen. Maar ik heb het ook druk. We hebben het allemaal druk. De jeugd heeft ook allemaal druk. We hebben haast geen tijd om Gods woord te lezen of om ons erin te verdiepen. En u en ik, we hebben genoeg excuses. Echt, we hebben genoeg excuses om te zeggen van, ja, maar een uur is wel heel erg lang. Maar weet u, als je echt vriendschap met God wilt ontwikkelen, moet je als het ware de Bijbel lezen. Paulus schreef aan zijn jongere vriend en medewerker Timotheus dat hij vast moet houden aan wat hij van hem geleerd heeft. Omdat dat in overeenstemming is met de Heilige Schrift. Want de Bijbel is niet zomaar, lieve mensen, de Bijbel is niet zomaar een bundel oude geschriften. De Bijbel is door God geïnspireerd. En Petrus zegt in zijn brief hetzelfde, maar dan met andere woorden. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens. Maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. 2 Petrus 1, de versen 20 en 21. En daarom, broeders en zusters, daarom is de duivel bang voor de Bijbel. Omdat de Bijbel tot stand gekomen is door de Heilige Geest. Omdat Gods adem erover ligt. En de Bijbel heeft een tweeledig doel, zegt Paulus hier. Het eerste staat in vers 15. Dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Met andere woorden, door de Bijbel leer je de Heere Jezus kennen. En door het geloof in hem word je gered. Gered uit de macht van de zonde en van de dood. Gered uit het verloren zijn om een kind van God te worden. Laat je wijs maken, broeders en zusters, door de Bijbel. Want dat is een zaak van levensbelang. En het tweede deel staat in vers 17. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk. Volkomen toegerust. Door de Bijbel worden wij toegerust om goede werken te doen. Om goede dienaren of dienaressen van God te zijn. Weet u, God is zo enorm goed voor ons, dat hij ons niet alleen vergeving van zonde schenkt door de Heer Jezus Christus, maar dat hij ons ook een nieuw leven schenkt in verbondenheid met hem. Het is Gods grote verlangen dat wij dat nieuwe leven ook daadwerkelijk oppakken, dat we ons erin gaan oefenen. En dat we leren in de dagelijkse praktijk van het leven zijn wil te doen. En samenvattend kunnen we zeggen dat het tweeledig deel van de Bijbel bestaat uit 1, gered worden. En 2, toegerust worden om God te dienen. Broeders en zusters, maar natuurlijk ook jongelui. De weg naar dat doel. Hoe gaat dit alles eigenlijk nu in zijn werk? Als God de Bijbel wilt gebruiken om u en mijn leven, ons leven te veranderen. Hoe doet hij dat dan? Daar zegt Paulus iets over in vers 16. En ik lees het vers voor uit de vertaling van de Grootnieuwsbijbel. Alles wat hierin staat, namelijk in de Bijbel, is door God geïnspireerd en bruikbaar voor het onderrichten van de waarheid. Het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding van een rechtschapen leven. Dat wil God door middel van de Bijbel in ons leven doen. Wat de waarheid is, weten wij niet uit onszelf. De waarheid over God, over onszelf en over de wereld om ons heen, dat moet ons geleerd worden, broeders en zusters. Daar wil God de Bijbel voor gebruiken, om ons zijn visie te geven, om ons te leren denken van zijn optiek. Maar bij het weerleggen van dwalingen hoeven we niet direct aan anderen te denken. Misschien koesteren u en ik, koesteren wij ook wel zelf opvattingen die niet in overeenstemming zijn met wat God in zijn woord bekend heeft gemaakt. Weet u, God wil onze gedachten bijstellen door de Bijbel. Een paar voorbeelden. Denk eens aan wat er, en de ouders weten dat misschien, denk eens aan wat er in het begin van de jaren 90 in Zuid-Afrika is gebeurd. Na tientallen jaren van apartheidpolitiek kreeg de gekleurde bevolking tenslotte toch nog dezelfde politieke rechten als de blanken. En dat kwam natuurlijk niet als een meteoriet uit de lucht vallen. Mensen als bijvoorbeeld bisschop Tutu en dominee Bayes Naudé hadden al jaren geroepen dat apartheid op grond van het evangelie niet kan. Maar de blanke minderheid, lieve mensen, zat stevig in het zadel. En de machthebbers peinsden niet over verandering. En neem nou bijvoorbeeld ex-president de Klerk. Hij vertelde in 1995 in zijn Kupervoordag in Amsterdam waar de verandering vandaan kwam. Ten diepste, zegt hij, ten diepste is die ommekeer van 1900 voorafgegaan door diep zelfonderzoek. Ook op onze knieën voor die almachtige God. Door erkenning van onrecht wat gepleegd is. En de Klerk kwam op grond van de Bijbel tot inzicht dat bijvoorbeeld racisme een dwaling en daarom onrecht is. Hij liet zich door God corrigeren en leidde zijn land naar een nieuwe situatie. En dat gebeurde omdat de belangrijkste man van het land zich op dit punt liet gezeggen door Gods woord, door de Bijbel. En ook bij het herstellen van fouten gaat het om onszelf. We maken allemaal fouten, lieve mensen. U en ik. Ook in ons gedrag. En soms herhalen we dezelfde fout keer op keer. Dan wordt het een gewoonte om een bepaalde fout te maken. En op den duur ben je er zo aan gewend dat je het niet eens meer als fout ziet. En wat zeg je dan? Ik ben nu eenmaal zo. Je moet me maar nemen zoals ik ben. Want zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Maar wat zegt God? Nee. Je hoeft niet te blijven zoals je bent. Ik wil je helpen om je fouten te herstellen. En ook daar heeft God de Bijbel voor gegeven. In de Bijbel leren we hoe God dat wil en kan doen. Weet je, als je met Gods woord omgaat, als je met de Bijbel omgaat, zul je daar aanwijzingen in vinden die met je eigen fouten te maken hebben. En waardoor God je helpt om ze te herstellen. Ik wil hierbij wel een voorbeeld uit mijn eigen leven geven. Weet je, over het algemeen ben ik een heel zachtaardig mens. Behoorlijk, verdraagzaam en geduldig. Maar degenen die mij beter kennen, mijn vrouw bijvoorbeeld, mijn familie en schoonfamilie en ook mijn collega's, weten ook dat ik een andere kant heb. Een enkele keer word ik boos. Niet alleen maar boos, maar pisneidig. En dan gebeurt. Vooral als het te maken heeft met iets wat mij al langer dwars zit. Of iets wat met onrecht te maken heeft. Of iets wat mij ontzettend gekwetst heeft. Weet u, en als ik boos word, nee, als ik nederig word, dan word ik gauw te nederig, te boos. Zo boos zelf, dat ik mezelf niet meer in de hand heb. Dan zeg ik dingen en doe ik dingen waar ik later spijt van heb. En mijn excuses voor aan moet bieden. Dan moet ik bijvoorbeeld naar mijn vrouw of collega's of weet ik wat toe en zeggen dat ik boos werd. Daar had ik een reden voor. Maar dat ik mijn zelfbeheersing verloor, dat was niet goed. Weet je, daar heb ik heel erg spijt van. Ik heb zus en zo tegen je gezegd. Of zus en zo gedaan. Maar dat ging te ver. Dat had ik niet mogen doen. Of willen zeggen. Willen jullie me dat vergeven? Een hele tijd geleden, toen ik nog werkzaam was, deed zich op mijn werk een incident voor. Zelfs zo erg dat ik het kantoor uit moest om een beetje stoom af te blazen. En tot overmaat van ramp struikelde ik over een of ander voorwerp, ik weet niet meer wat dat was, dat een van onze bewoners had laten rondslingeren. En ik kwam onzacht met een kastdeur in aanraking, die open stond. Weet u, ik bedacht me geen moment. En trapte die deur met een harde klap dicht. Weet je, dat dacht ik althans. Maar die deur kon niet dicht. En waarom? Omdat die deur behoorlijk vol was. En door die klap kwamen er allemaal rommel, maar ook oude boeken uitrollen. Waaronder een oude Bijbel die openviel. En wel op Spreuken 10 of 12, ik weet het niet meer. Maar weet u, ik bladerde verder. En vooral in het boek Spreuken. En toen kwam ik bij hoofdstuk 29. Dan moet ik het even opzoeken. Hoofdstuk 29. Vers 11. En weet je wat daar staat? Hoofdstuk 29, vers 11 van Spreuken. Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens. Een wijze houdt ze in toom. In een andere vertaling staat: de dwaas laat zijn ganse toren de vrije loop. Maar de wijze houdt die in. En doet hem bedaren. Weet u, het is net pats of ik een klap kreeg. Dat was raak. Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb die tekst toen maar op een klein papiertje opgeschreven en in mijn portemonnee gestopt. En telkens weer even die tekst tevoorschijn gehaald om hem zo uit mijn hoofd geleerd. En weet je, als ik nu de neiging in me opvoel komen om boos te worden of nederig, dan herhaal ik in gedachten die tekst en doe ik als het ware een schietgebedje. En zeg: Heer, help mij om geen dwaas te zijn, maar een wijze die zijn boosheid binnen de perken kan houden. En natuurlijk uw vraag. Ja, broeder Manot. Heeft dat geholpen? Wel, als ik eerlijk ben, ik vind het nog steeds een hele kunst om op een goede, dat wil zeggen een beheerste en constructieve manier boos te worden. Maar ik hoop dat ik bezig ben daarin te groeien. En ik hoop dat anderen die mij goed kennen daar iets van merken. Weet u, lieve mensen, zo kan het dus in zijn werk gaan. Zo wil God de Bijbel in ons leven gebruiken voor de opvoeding tot een rechtschapend leven. U en ik, we kunnen alleen maar geestelijk groeien als we oprecht met de Bijbel bezig zijn. Vriendschap met God ontwikkelen betekent luisteren, lieve mensen. Luisteren naar zijn stem. En die stem van God klinkt ons uit de Bijbel tegemoet. En daarom is het zo belangrijk dat wij de Bijbel een plaats geven in ons leven. En ik weet het. Hoewel de Bijbel geen gemakkelijk boek is, geeft hij toch duidelijkheid over de hoofdpunten van het geloof. Wie met een nederig hart God zoekt in de Bijbel, zal hem vinden. Want God werkt door het woord met zijn Heilige Geest. En daarom is het zo belangrijk dat we persoonlijk en zelfstandig met het woord van God leren omgaan. Maar voordat je Gods woord leest, wat is belangrijk? Voordat je Gods woord leest, wat moet je eerst doen? Juist, in gebed gaan. Weet u, ik vind bijvoorbeeld religie, vind ik wel heel belangrijk. Maar wat ik nog belangrijker vind, is een relatie met God. U kent bijvoorbeeld wel dat verhaal uit de Bijbel over die tollenaren en die fariseer. Hoe bad de fariseer, weet u dat? Hoe bad de fariseer? In zo'n hoekje. Waar niemand hem kon zien. Hoe bad de fariseer? Ja, zo. Met zijn armen omhoog. Hij zegt, Heere God, ik vast 2 keer in de week. Ik geef stip al mijn tienden. Wat een geweldige vent ben ik toch. Wat heb u met mij getroffen? Weet u, de fariseer had genoeg aan zijn religie. Hij vroeg niks aan God. En hij kreeg ook niks. Hij ging met empty hands, hij ging met lege handen weer terug naar huis. Maar de tollenaar bad in het hoekje. Met zijn gezicht naar beneden. En hij zei van, vergeef mij. God, vergeef mij, ik ben een zondaar. Wees mij zondaar genadig. En de tollenaar ging gerechtvaardig naar huis. Dus religie in ons leven is belangrijk. Maar een relatie met God vind ik persoonlijk nog belangrijker. Maar hoe kun je nu de Bijbel echt een plaats geven in je leven? Hoe kun je zo met de Bijbel omgaan dat God de gelegenheid krijgt om je door middel van zijn woord werkelijk te veranderen en te laten groeien? Laten we op deze sabbatmorgen gewoon de eenvoudigste manier van omgang met de Bijbel leren. En weet u, dat is er naar horen. De Heer Jezus maakte dit al duidelijk, hoe belangrijk dit is toen hij zei, zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Lucas 11, vers 28. De apostel Paulus bevestigde dit in zijn brief aan de Romeinen. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Romeinen 10, vers 17. En natuurlijk is daarbij van het grootste belang op welke manier, in welke houding, hebben we net gehoord, ja, in welke houding je luistert. Wat wil je horen? Beschouw je de overdenking als een soort amusement? Of heb je echt het verlangen om erdoor te groeien? Sta je ervoor open dat God je erdoor aanspreekt? Niet alleen maar om je bijvoorbeeld te bevestigen, maar ook om je te corrigeren. Of denk je, ach, dat is die broeder Menot. Ach, dat is broeder Menot maar die daar wat staat te praten. Wat zegt Paulus? Ook weer in 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Paulus schrijft aan de gemeente in Thessalonica dat hij God voortdurend dankt. Dat gij, toen gij het gepredikte woord God van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen. Niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God. Weet u, in een overdenking of prediking, hoe je het noemen wilt, gaat het om dingen van eeuwigheidswaarde. Gods beloften en geboden. Zijn liefde voor de wereld. Zijn genade in Christus. En hoe wij daardoor het werk van de Heilige Geest deel van kunnen krijgen. En kunnen groeien in geloof en toewijding. Weet u, daarom is het belangrijk in welke houding en met welke verwachting en bedoeling we luisteren. Gaat u naar de gemeente of naar de kerk omdat het nu eenmaal Sabbat is? Of, dan kijk ik de jongelui aan, omdat je ouders het van je verlangen? Of heb je de houding van, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Hoe bereiden we ons voor op de Sabbatschool en de eredienst? Zijn we ook daar door de week mee bezig? Paulus vond de voorbeden van de gemeente heel belangrijk. Vindt het ook. Hij bad ook zelf dat de Heilige Geest hem vrijmoedigheid zou geven om het geheim van het evangelie bekend te maken. En hij wist dat hij er niet eigenmachtig over kon beschikken. Hij moest de kracht van de Heilige Geest telkens weer ontvangen. En daarom vroeg Paulus de gemeente om voor hem te bidden. En weet u, wat ik zo mooi vind aan een gemeente, ik heb het net met de zuster over gehad, als je een gemeente bent, ben je niet alleen. Als je ziek bent, weet je dat er mensen niet achter je staan, nee, dat mensen naast je staan. Dat mensen voor je bidden. Je voelt je gesterkt door het gebed. En je weet dat mensen van je houden, dat God van je houdt. En bidden, zeg ik altijd, openbaart vaak ook de toestand van je hart. Dus een biddende gemeente vind ik heel belangrijk. Weet u, daarom is het belangrijk. Als we als gemeente bidden, bijvoorbeeld voor de verkondiging van de evangelie. En laten we dan maar dicht bij huis beginnen. Laten we bidden bijvoorbeeld voor onze predikant en zijn gezin. Voor de dienst van volgende week Sabbat. Voor de Bijbelstudie. Voor de jeugd. Maar voor de Bijbelstudie die thuis worden gegeven. Bij onze broeders en zusters. En noem maar op. Toen ik vanochtend bad voor de preek op deze Sabbatochtend. Weet u, bad ik niet in de eerste plaats dat het een mooie preek wordt. Weet u, mooi is een esthetisch begrip. En daar gaat het mij niet om. Weet u, natuurlijk is het is een goede vorm. En een fraaie verpakking, mooi meegenomen. Weet u, maar dat is niet de kern. De kern is dat God zelf tot u en mij spreekt. Weet u, daar gaat het om. Dat de verkondiging geladen is met de kracht van de Heilige Geest. Dat er mensen door worden geraakt, bekeerd en vernieuwd. Kortom, het woord horen, lieve mensen, is alles behalve een passieve bezigheid. Het wil zeggen dat je je er actief naar uitstrekt om geestelijk te groeien. Door te luisteren naar geïnspireerde, bijbelgetrouwe prediking. Conclusie. Ik begon deze overdenking met de opmerking dat het soms wel lijkt of de tegenstanders van het evangelie beter weten dan wij hoe belangrijk de Bijbel is. Weet u, we hebben er nu iets van gezien en gehoord. God wil zijn woord gebruiken om ons te redden door het geloof in de Heere Jezus Christus. En vervolgens wil hij de Bijbel gebruiken om ons toe te rusten, om goede dienaren en dienaressen van hem te zijn in de praktijk van het leven. Ik kom soms ook wel bij mensen, bij broeders en zusters. En dan heb ik bijvoorbeeld mijn Bijbel in de auto laten liggen, expresselijk. Dan zeg ik, is goed dat we even samen bidden. Prima. Zeg, mag ik even uw Bijbel gebruiken? Want ik heb de mijne in de auto laten liggen. Heeft u een Bijbel? Oh ja, 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 die hebben we. Vrouw, zoek even de Bijbel even op. Ja. Weet je, waar hebben we toch de Bijbel? Ja, het duurt een keer 5 of 6 minuten voordat er een keer een Bijbel tevoorschijn komt. En weet u, en die mensen, en dat waardeer ik, die zijn zo zuinig op de Bijbel. En het ziet er altijd als nieuw uit. En ze gaf mij die Bijbel. Er zat zo'n laagje stof op. Je moest even afvegen. Op een gegeven moment zei de broeder tegen mij van... Ja, sorry, maar we hebben het zo druk. Ja? Ik heb zo druk met mijn werk. Maar hij zei, elke Sabbat gaan we naar de kerk. Elke Sabbat, we slaan geen Sabbat over. En voor het bidden eten we ook. Ja? En vrijdagavond... Echt waar, broeder. Vrijdagavond zitten we als familie bij elkaar en doen we de sabbatschoolles. Het is allemaal prima. Maar wat ik heel jammer vind. Ik zag daar op tafel, zo vergrepen, hè. Van die tablets. En van die hele mooie telefoons. Maar ze moesten zoeken. Naar Gods woord. En dat vind ik heel erg. Vind ik heel erg jammer. Natuurlijk, wat ik gezegd heb, we hebben het allemaal heel druk. Zonder meer waarde. Ik bedoel, we hebben hele goede excuses. Echt. Maar weet u, als je wilt leren om vriendschap met God te ontwikkelen en te groeien in geloof en toewijding, heb ik maar één advies. Gebruik de Bijbel. En daarom, broeders en zusters, haal de Bijbel niet alleen sabbats uit de kast. Van de boekenplank. Gebruik hem dagelijks. En doe hem open. En wees dankbaar voor elke gelegenheid om Bijbelse verkondiging te horen. Nogmaals, laat je niets wijs maken door de duivel, die je op alle mogelijke manieren zal proberen om je daarvan af te houden. Maar luister naar God. En laat je wijs maken door zijn woord. Amen.